Ja, goedemorgen, broeders en zusters, geliefden in God de Vader en geheiligd in Jezus Christus. Ja, laat mij horen uw zachte stem, laat mij zien, laat mijn hart zien, mijn ogen. En God antwoordt door te zeggen, zie mijn zoon, mijn geliefde, in hem is mijn stem, in hem is mijn gedaante. Ik wil iets lezen met jullie uit het boek Hooglied. Hooglied 1. Vanaf vers 1. Hooglied, boek Hooglied. In het hart van de Bijbel. Zie je dat? De liefde van God, de liefde van Christus is het hart van het evangelie. En ik wil lezen vanaf het eerste vers. Er staat boven bij mij de bruid en de bruidegom. Ik lees dan ook uit de herziene statenvertaling. Ik zie dat sommigen nog even aan het zoeken zijn. Dus ik wacht nog eventjes met lezen. Wel fijn om te zien dat zoveel mensen een Bijbel bij zich hebben. Hetzij papier, hetzij digitaal. Dat is mooi. Dat zegt dat u het woord van God lief heeft. Het hooglied. Dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Boven de wijn, met recht, hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar. Als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben. Want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen. En weidt uw geiten bij de woningen van de herders. Dan vers 12. Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn liefste is mijn bundeltje in mirre, dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mijn tros hennabloemen uit de wijngaarden van Engedi. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja, als spreker heb je altijd een moeilijke taak, bijna onmogelijk, om iedereen die hier zit en ook nog eens thuis luistert, dat te geven wat hij of zij op dat moment nodig heeft. En er zijn altijd wel mensen die dan iets minder ontvangen. Sommigen die zijn heel blij, dus dat is een beetje lastig. Maar ik ga u iets vertellen over de Heer Jezus vanmorgen. En dan hoop ik dat iedereen daar iets kan uithalen, ook al ben je jong of wat ouder. Waardoor je hart versterkt, vertroost wordt, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 1. Dat hij Rome wilde bezoeken om hun harten te versterken. En dat is een beetje wat ik ga doen, wat ik hoop te doen. Nou, het boek Hooglied van Salomo. Nou, Salomo is een type, een beeld van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Spreekt over een van de vele heerlijkheden, voortreffelijkheden van Christus. En uw geloof en mijn geloof kan alleen maar groeien als wij meer van hem zien. En de hele Bijbel is gegeven om ons alle heerlijkheden van Christus te tonen. En dat zijn er, nou ja, ontelbaar. De rijkdommen, de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus noemt Paulus dat in Efeze 3. Zijn koninklijke waardigheid, zijn volmaakte mens zijn, zijn heiligheid, zijn liefde, al die heerlijkheden vindt u in de Bijbel. En vanochtend iets uit Hooglied. En in dit boek wordt heel in het bijzonder zijn liefde beschreven, de liefde van de bruidegom, de Heer Jezus, voor de bruid. En we lezen in 1 Johannes 4, vers 19, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus hoe meer u de liefde van de bruidegom, van de Heer Jezus, gaat zien, gaat proeven, de stem, leer maar uw stem verstaan, nou dat is de Heer Jezus, hoe meer uw liefde ook voor hem groeit. En hoe meer uw liefde voor hem groeit, hoe meer dat uw gedrag beïnvloedt. Nou, allereerst, het boek Hooglied is geschreven om de liefde van de Heer Jezus te tonen voor zijn aardse bruid. Dat is Israël, het overblijfsel van Israël. Dat is de eerste bedoeling, want deze bruid, als we even gaan naar hoofdstuk 3, dan ziet u dat de bruid nog niet verenigd is met de bruidegom. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dus we vinden in het boek in het algemeen het verlangen van de bruid, het overblijfsel, het gelovige deel van Israël straks. En hij is er nog niet. Want God heeft gezegd in Hosea 2, ik zal tot haar hart spreken in de woestijn. Dus als ze straks in die moeilijke tijd komen, dan zal God tot hun hart spreken. En dan zullen ze de Messias gaan zoeken. Maar nog niet gelijk vinden. Maar voor u en voor mij geldt dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met de Heer Jezus. Er is geen scheiding tussen u, dat is onmogelijk. Want hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Hij heeft haar lief gehad. En doordat u in hem gelooft, bent u in hem en hij is in u. Maar dat geldt nog niet voor Israël. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Jesaja 62, vers 5. En in trouw zal ik u mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Hosea 2, vers 19. Dus in de allereerste plaats moeten we nooit vergeten dat het Hooglied geschreven is om aan te geven hoe de bruidegom, de Heer Jezus, de liefde opwekt van zijn aardse bruid. En dat is het gelovige deel, heel Israël, zegt Romeinen 11, van dat volk. En we vinden daar dan ook de voorbereidingen van het hart. Zoals de profeten het geweten aanspreken van Israël, zo is hier het hart wat wordt ontwaakt. En zij zullen straks verdrukt worden door de koning van het noorden. En nu ziet u al dat Turkije is Syrië binnengevallen. De Russen zitten daar al. Iran heeft daar zijn bemoeienissen mee. En dat zijn profetische dingen. Maar hun hart zal worden getrokken van dat gelovige deel naar de bruidegom. Nou, toch spreekt het ook over u en mij. Want ook wij hebben een bruidegom. Ook wij kunnen in onze ervaring soms zeggen, waar is die? Ja? En ik wil daar iets over zeggen vanmorgen. De liefde van de Heer Jezus. Mannen, heb uw vrouw lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Uw uitnemende liefde, vers 2, is beter dan wijn. Wijn is hier een beeld van de aardse vreugde. U heeft allemaal dingen in uw leven waar u van geniet. Voor mij is dat muziek en sport en mijn gezin, weet ik veel. Dat is trouwens niet de goede volgorde. Ik moet eerst zeggen mijn gezin. Maar dat is de wijn. Maar uw uitnemende liefde, kent u dat? Heeft u wel eens iets geproefd van de uitnemende liefde van de Heer Jezus? Voor u persoonlijk. Die mij heeft lief gehad, zegt Paulus in Galaten 2, en zich voor mij heeft overgegeven. En er staat in Efeze 3, vers 19. En te kennen de liefde van Christus, die te kennis te boven gaat. Opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Toon mij uw aangezicht. Zongen we net, hè? Dat is Christus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Uw uitnemende liefde. Heeft u iets daarvan geproefd? Van die uitnemende liefde van de Heer Jezus. We lezen Johannes 13 voor het feest van het Pascha. Vers 1. Nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur was gekomen, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. En die de zijnen die in de wereld waren, had lief gehad. Hen lief gehad tot het einde. Uw uitnemende liefde. Laat haar mij kussen. Dat betekent in uw en mijn geval, ik zou ook zo graag die liefde van de Heer Jezus in mijn hart willen kennen, ervaren. Laat haar mij kussen met de kussen van zijn mond. Ik zou zo graag die liefde niet als een theorie willen kennen uit de Bijbel, maar het echt willen kennen. En te kennen de liefde van Christus. Dat is niet met je verstand. Want Paulus bidt in Efeze 3 dat Christus woning maakt in je hart. En dan staat er in vers 3, uw zalfolie zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Weet je, in het Oude Testament wordt er over de Heer Jezus geprofeteerd. Maar dat was nog niet een uitgegoten zalfolie. De zalfolie was nog in de kruik, als het ware. En toen kwam de Heer Jezus en hij had volmaakt lief. Zijn nederigheid, zijn zachtmoedigheid, zijn geduld, zijn vriendelijkheid. De discipelen waren daar getuigen van. En ze zagen wie hij was. De naam van de Heer Jezus. De zalfolie werd uitgegoten. Maar toen ging de Heilige Geest zijn waarheid in de gemeente brengen. Hij zal u leiden tot de volle waarheid. En toen werd het helemaal uitgegoten. De zalfolie. De naam van de Heer Jezus. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. En dan het thema wat ik boven de preek heb geschreven is de binnenkamers van de koning. Vers 4. Trek mij mee. Weet je wat, dat is toch bijzonder. Discipelen, volgelingen, jullie, ik, wij samen. Wij hebben het verlangen om meegetrokken te worden door de Heer Jezus in zijn wereld. Want er staat, wij zullen achter u aanstellen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Ja, dat was in het geval van de discipelen de bovenkamer, de bovenzaal. Daar hebben ze iets geleerd over de Vader. Judas ging weg, er bleven er 11 over. En ze leren daar iets van het hart van de Vader. In de binnenkamer van de koning gaat het niet meer over jouw problemen, over jouw zonden die zijn weggedaan, hè, over jouw tekorten. Maar dan gaat het over de naam van de Vader in de binnenkamers van de koning. En de Heer Jezus zegt in Matteüs 11, vers 27, alles is mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En dan komt het, en wie, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dat is de naam van de Vader. De binnenkamers van de koning. Trek mij mee. Ik wil ook eens weten wat er in uw hart leeft. Ik wil ook eens dieper gaan kennen, Vader, wat u bezighoudt. Nou, misschien kunt u even met mij, als u even een blaadje of een dingetje legt bij Hooglied 1, even naar Johannes 17 gaan. Of een touwtje. Dat kan ook. Johannes 17. Het laatste vers. Dat is een bijzonder vers. Toen de zalfolie uitgegoten werd en de discipelen hem aanschouwden als de enige geboren van de Vader vol genade en waarheid, dan zegt de Heer Jezus daarover in vers 26, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Want hij zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Maar er staat achter. En zal die bekendmaken. Dat is de tijd van de gemeente. Dat is de tijd waarin wij leven. Hebreeën 2 vers 12 zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat is de naam van de Vader. Ik heb hem bekendgemaakt. Door te tonen wie ik ben. Maar het was nog voor het kruis. Maar ze zagen zijn liefde, zijn geduld, zijn zachtmoedigheid, zijn heiligheid, zijn vriendelijkheid. Dat is de naam van de Vader. Ik heb hem bekendgemaakt. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Zijn liefde ging uit naar zondaren, de blindgeborene, de vrouw bij de put. Maar ik zal hem bekendmaken. Want als de Geest gekomen is, zal hij u leiden tot de volle waarheid. De binnenkamers van de koning. Nou, even verder naar Efeze 1. Efeze 1. Vers 5. Dat is niet goed vertaald in de HSV. Nou, gelukkig heb ik altijd mijn Telos-vertaling bij me. Daar staat namelijk in Efeze 1 vers 5... Hij heeft ons voorbestemd om als zonen of tot het zoonschap, als zonen te worden aangenomen, of hij heeft ons bestemd, voorbestemd tot het zoonschap. De binnenkamers van de koning vertellen ons wie de Vader is. Ik zal hem bekendmaken. En wat is er in het hart van de Vader? Broeders en zusters, dat hij u en mij heeft voorbestemd tot het zoonschap. Wat is dat? Dat is dat u alles zult ontvangen met Christus. Erfgenaam. Waarom zult u alles ontvangen met Christus? Wat in de hemel is en wat op de aarde is. Omdat u geroepen bent en bestemd bent om zijn heerlijkheid, zijn beeld in deze schepping straks te etaleren. Als gemeente, als gelovigen. Dus zijn zachtmoedigheid en zijn liefde en zijn vriendelijkheid en zijn geduld zult u straks volmaakt in uw vernieuwde lichaam, de heerlijkheid van Christus, zult u straks in deze hele schepping tonen. Als het Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, heeft het de heerlijkheid van God. Ja? Dat is in het hart van de Vader. Dat zijn de binnenkamers van de koning. Trek mij mee. Ik wil daar iets van leren. En dan zegt vers 5 ook nog in Efeze 1... Kijk maar mee. Eigenlijk staat het niet in zichzelf, maar voor zichzelf. Want de Vader vindt er vreugde in als zijn zoon verheerlijkt wordt. En dan staat er ook nog achter naar het welbehagen van zijn wil. Dat is de vreugde van de Vader. Er zijn straks misschien miljoenen mensen, ik weet niet hoeveel er zijn. Die zullen allemaal het beeld van Christus vertonen. En dat is voor de Vader een vreugde. Daarom zegt de Heer Jezus, ik heb het werk voleindigd wat u mij te doen hebt gegeven, Vader, en ik heb uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken. En mijn bruid, de gemeente, de hemelse bruid, en Israël, de aardse bruid, zullen mij straks vertegenwoordigen. Zoals Eva het beeld van Adam was. Eindelijk been van mijn been en vlees van mijn vlees, weet u wel. Ja, de binnenkamers van de koning. Bent u daar wel eens geweest? De binnenkamers van de koning. Heeft u wel eens genoten van dat wat het hart van de Vader bezighoudt? In plaats van met jezelf. Hè? Ja, ik was zondig en hij heeft mij gered en nu moet ik... Voor hem, dat is allemaal waar. Dus hou dat vast. Maar de binnenkamers, daar gaat het over de Vader. Over zijn verlangen. Over zijn hart, over zijn plannen. Die altijd te maken hebben met zijn zoon. En wat gebeurt er als je in de binnenkamers van de koning bent? Wat gebeurt er dan? Eerste is vers 4. Nog even terug naar Hooglied, touwtje. Papiertje. Hebben we hem weer? Het eerste wat er gebeurt, er zijn een paar gevolgen in de binnenkamers van de koning. Er zijn een paar gevolgen als de gemeente Berea-Ermelo door onderwijs, door samen te leren het hart van de vader gaan leren kennen. Het eerste gevolg is, vers 4b, laten we ons verheugen en ons in u verblijden. Dat is het eerste. Er komt altijd aanbidding en vreugde en blijdschap als u dit gaat proeven. Het tweede, laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Dat moet elke keer weer. Doe dit tot mijn gedachtenis, weet je wel. Volgende week hebben jullie weer avondmaal. Dat moet iedere keer in herinnering geroepen worden. Want je gaat het zo snel weer vergeten. We zijn zo snel weer bezig met onszelf. Dat is ook heel menselijk. Daarom zegt Paulus nogmaals tegen die mensen in Rome. Ik wil jullie graag het evangelie verkondigen. Het hele hart van God openbaren. Tot jullie versterking. Tot jullie vertroosting. Herinnering. Dus het eerste, gewoon pure blijdschap. Het tweede is herinnering. En het derde is dan vers 5. Wat gebeurt er als je in de binnenkamers van de koning komt? Dan zeg je, donker van huid ben ik. Dan ga je niets meer van jezelf verwachten, want je weet, van nature ben ik donker. Paulus zegt, ik heb alles schade gehad. Ik ben door Christus gegrepen en ik vertrouw niet meer op vlees. Ik vertrouw niet meer op mijn eigen kunnen of mijn eigen opleiding of mijn eigen kennis of wat dan ook. Maar ik ben donker van huid. Ja? Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik ga niet zelf proberen hem te behagen. Ik ga genieten, ik ga me verblijden in hem. Ik hou me met hem bezig. Dat is het derde gevolg. Maar er staat achter... Maar bekoorlijk. Zie je dat? Dan moet je even naar hoofdstuk 4 gaan van Hooglied. Hoofdstuk 4. Als ik het goed heb. Hoop ik dan tenminste. Vers 7. Wat zegt Christus over de gemeente, over jou? Hij zegt, alles is mooi. Aan u. Er is geen enkel gebrek. Aan u. Zonder vlek, zonder rimpel stelt Christus de gemeente voor zich. Hoe kan dat? Want je bent donker van huid. Nou, dat komt door het volbrachte werk van Christus. U staat in de aangename persoon van Christus voor de Vader. De schoonheid van de bruid in de ogen van de Heer Jezus. We beseffen ons dat zo weinig. Maar in de binnenkamers van de koning weet je dat je, hoewel je donker van huid bent en van nature zondig, in mij woont geen goed, ben je bekoorlijk. Ja, ken je dat een beetje? Die vreugde. Nou, dan het volgende gevolg van het zijn in de binnenkamers. Even zien. Vers 6. Die tenten van Kedar zijn overigens, dat waren als een gebied buiten Israël, zwart. Geen deel aan de genade van God, maar nu als de tentkleden van Salomo, wit. In het huis van de Vader volmaakt als Christus. Dat is een prachtige beeldspraak. Maar goed, vers 6, zie niet op mij neer. Dus met andere woorden, geen aandacht voor jezelf vragen als je in de binnenkamers van de koning bent geweest. Paulus zegt, wij verkondigen niet onszelf. Het gaat niet om mij, om mijn bediening, of om mijn kerk, of mijn gemeente, of mijn stichting. Het gaat niet om mij. Zie niet op mij neer. Het gaat niet om mij. Ik heb iets van de Vader gezien. Weet je wel? En vaak roepen we, kijk niet naar mij. Maar we bedoelen eigenlijk, kijk wel naar mij. Weet je wel? We houden zo van onszelf. We willen zwaar aandacht voor onszelf, ook in de gemeente. Maar als je in die binnenkamers bent geweest, dan zeg je nee. Let maar niet op mij, het gaat niet om mij, het gaat om hem. En er zijn een paar dingen die haar overkomen zijn. Dat is in uw leven ook gebeurd. Kijk, eerst is de zon heeft mij beschenen. Dat is de verdrukking van het leven. Kijk, mijn broer, zijn vrouw die heeft kanker. Dat is sinds kort bekend. En morgen beginnen de chemo's. En gisteren moesten al de haar eraf. Weet je wel, dat is zo verschrikkelijk. En ik neem aan dat er in deze gemeente ook mensen zijn met ziekte en met zorgen en met, nou ja, strijd. Ja toch? De zon heeft mij beschenen. We ontkomen er niet aan. En dan heb je ook nog te maken met de zonen van mijn moeder die tegen je in woede ontstaken. Dat zijn de mensen die, ja, vanuit de christelijke wereld allerlei conflicten tegen je hebben. Dat kan ook gebeuren. Dat is mij ook niet vreemd. En je eigen wijngaard heb je ook nog niet bewaakt, weet je wel. Dus je hebt ook nog eens een keer een besef van het feit dat je eigen verantwoordelijkheid soms laat liggen in je huwelijk of in je gemeente of op je werk of wat God je geeft. We falen daarin. Dat zijn dingen die leer je kennen in de binnenkamers van de koning. Maar wat is dan vers 7, dat is zo'n wonder. Dat is u die ik innig lief heb. Ik was van de week bij een broeder in Dokkum. Hij heeft zijn nek gebroken. Hij loopt krom. Hij heeft heel erg enorme sterke suikerziekte. En hij moet voortdurend die insuline bijvullen. Hij moet alles in de gaten houden wat hij eet. En ik was bij hun een avond. Bij hen moet ik zeggen. En de zon had hem beschenen. Hij had ook te maken gehad met woede van allerlei zonen in de gemeente. Hij had ook zijn eigen wijngaard niet altijd goed bewaakt. Maar wat zei hij? Ik hou van de Heer Jezus. Kijk, dat is kracht. Dat is kracht. Hij was in de binnenkamers van de koning geweest. En toen vertelde ik hem van, joh, luister, wij hebben sinds kort bij ons thuis dat we brood breken met mensen, weet je wel. En hij was helemaal blij gewoon. Dat is zo fijn voor de Vader. Dat is zo fijn voor de Heer Jezus. Ja. Beter dan wijn. Ken je dat een beetje in je leven? Dat ondanks die moeilijkheden, ondanks dat er in de gemeente soms mensen tegen je zijn, ondanks dat je je eigen fouten maakt, dat je toch zegt, ik heb u innig lief. Dat is het geheim van het christenleven, dat je de Heer Jezus lief hebt. Want je bent in die binnenkamers geweest. Je hebt iets van de Vader gezien. Je hebt iets gezien van zijn offer. Van zijn persoon, van zijn zalfolie, van al zijn volmaaktheden. Trek mij mee, zeggen ze. En dan nog een paar dingetjes. Dat is zo belangrijk ook, broeders en zusters. Vers 7, daar staat in het tweede stukje. Maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar vind ik nou de gemeenschap van de Heilige Geest? Waar Hij, de Heer Jezus, de kudde, de gemeente, weidt. Waar is dat? Waar kan ik iets van Hem proeven? Dat is niet in elke gemeente hoor. Gelukkig zijn er gemeentes waar Hij echt centraal staat, waar Hij de kudde weidt en niet al die mensen die zeggen, ik ben hier de baas, weet je wel. Maar waar het echt om Hem gaat. Waar u die, let op de middag laat rusten. Zie je dat? De middag in Israël is de heetste tijd van de dag. En ik hoop dat jullie ook zo'n gemeente zijn. Die door Hem tot rust gebracht zijn. Want bij Hem is echte rust. Je bent met Hem gezeten in de hemelse gewest. Dat betekent tot rust gekomen van alles wat je zelf moet doen. Je eigen werken. Nee, Hij laat de kudde rusten op de middag. Als het heetst is. Nou, ik sla even 7c over met die gesluierde. Dat is wel mooi, maar daar ga ik even niet aan beginnen, want anders wordt het te lang. Als u het niet weet, vers 8. Volg dan, o allermooiste onder de vrouwen. Ziet u weer een keer de bevestiging van de gedachte van de Heer Jezus over de gemeente. Over jou. Er zijn vele meisjes die hem lief hebben. Maagden staat er eigenlijk. Er zijn vele. De vader heeft vele kinderen. De gemeente is iets unieks. Volg dan de sporen van de schapen, zegt hij, de Heer Jezus, de bruidegom. Ik hoop dat als iemand de Heer Jezus zoekt, dat hij aan u kan zien, aan uw sporen, wie hij is. In deze wereld. Dat geldt ook voor mij. Als iemand zegt, ik wil iets weten van wie God is, nou, volg de sporen van de schapen. Volg hen die hem lief hebben. Nou, en tenslotte iets heel moois. Het laatste wat ik ga zeggen, vers 12. Dit is een diep geheim, vers 12. Ik zal er iets proberen over te zeggen, ja. We hebben gehad de binnenkamers van de koning. De gevolgen daarvan. Blijdschap, herinnering, zie niet op mij. Donker van huid ben ik, enzovoort. Een verlangen om ook gemeenteleven te kennen. Dat is ook een gevolg, dat je met anderen dat wil delen. Maar dan staat er in vers 12, zolang de koning aan zijn ronde tafel zit. Weet je wat dat is? Dat is niet de Heer Jezus in zijn macht en majesteit, als hij komt straks, of hij die in nederigheid zijn weg ging op deze aarde. Maar dat is de Heer Jezus te midden van de zijne, aan zijn tafel. En wie zit daar aan zijn tafel? Dat zijn de zijnen. En hij zit. Hij vindt volmaakte rust tussen de zijnen. En in Johannes 12 vers 2 staat het mooi als type. Zij maakten daar een maaltijd voor hem klaar. Voor hem. Wanneer hebben ze voor hem een maaltijd klaargemaakt op aarde? Dat was toen, in Betanië. Terwijl het hele Joodse volk bijna hem verwierp, waren er een paar mensen in Betanië die maakten voor hem een maaltijd klaar. Dat is bijzonder. En Martha diende en Lazarus nu was een van hen die met hem aanlagen. Zie je dat? Uit de dood opgewekt, zoals u en ik. We waren dood in zonde en dan mogen we met hem aan een tafel zijn. Bijzonder, hè? Het is gemeenschap. Maar dan verspreidt mijn nard dus zijn geur. Kijk, je kunt van hem willen leren. Je kunt je verdriet bij hem kwijt. Maar dit is aanbidding. Het heeft niets meer te maken met mijn noden. Maar dan zit ik met hem aan zijn tafel. Dat aanbidding is, ik heb het hier opgeschreven. Even kijken, het hart dat overvloeit van Christus, dat is aanbidding. Dat je samenkomt met elkaar en dat je zo vol bent van hem, de een wat meer dan de ander. Maar daardoor heb je elkaar nodig, je versterkt elkaar. Ik had gisteren nog een appje gestuurd naar een vriend van mij. Die komt vanmiddag bij ons. Ik zeg, ik ben geestelijk eventjes wat minder vandaag, weet je wel. En aan andere keren dan heeft hij dat weer. We versterken elkaar in de Heer. Aanbidding is het hart overvloeiende van Christus. Maria dan nam een pond balsem van onvervalste kostbare nardus, salfde de voeten van Jezus, droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis, plaatje van de gemeente, het huis, plaatje van Berea, Ermelo, werd vervuld met de geur van de balsem. Let op, Hooglied 1 vers 12b, zijn geur. Zijn geur. Zie je dat? Het is mijn nardus, maar het is zijn geur. Het is mijn aanbidding, maar het is zijn geur. Dan heb ik gemeenschap met hem nodig. Aan zijn tafel, de binnenkamers van de koning tonen het hart van de vader. En zijn tafel toont hemzelf. En mijn liefst is mijn bundeltje midden. Dat tussen mijn borsten, dat zijn Borsten is een beeld van geestelijke volwassenheid. Dat zijn mensen die gaan door de nacht heen. Er staat ook dat het de nacht is, tussen mijn borsten overnacht. Die gaan door deze wereld heen en die hebben een geheim in hun hart. En dat geheim is Christus. Kent u dat geheim een beetje? Ook de jonge mensen. Als je de Heere God wil volgen, zorg dan dat je hart en je gedachten op de Heere Jezus zijn gericht. Maak daar een keuze in. Als je de Bijbel leest, dat je iets van hem wilt proeven. Het moet echt om hem gaan, niet om jou. Niet om, ik moet een stem verstaan, of ik moet profeteren, of ik moet zus. Nee, richt je alleen op hem. En hij doet de rest. Ja? Dat is het bundeltje midden. Het is de schat in aardevaten waarvan Paulus spreekt. En als een tros henna bloemen. Dat spreekt van zijn heerlijkheid daarboven. Het is alles Christus in Hooglied 1. En het is alles Christus in het Nieuwe Testament. Nou hoop ik dat dit uw hart een beetje heeft bemoedigd. Een beetje heeft wakker geschud. Een beetje heeft blij gemaakt. Dat u zegt, wauw, ik ga dat vanmiddag nog eens nalezen. De liefde van de Heer Jezus, zijn overvloeiende liefde, de zalfolie van zijn naam. Alles aan hem is voortreffelijk. En dan zegt vers 17, tot slot, dat heb ik niet voorgelezen. Maar dat zie ik zo staan. De balken van onze huizen zijn ceders. Dan is jouw huis, de gemeente, maar pas het ook maar toe op je eigen leven. Is een huis gebouwd op een rots. Het zijn ceders. Het zal niet instorten. Het zal niet wankelen. Want hij is onze kracht. Hij is onze rots. Hij is onze hoop. En als u dan tenslotte, ja, mag nog eventjes, naar hoofdstuk 8 gaat, dan sluit ik daarmee af. Broeders en zusters, we kunnen niet in elkaars hart kijken. Maar ik hoop dat u in de binnenkamers van de koning af en toe bent. Dan vergeet u alles wat er met uzelf te maken heeft. Even weg, gaat om zijn schoonheid, om zijn heerlijkheid. En dan zegt hoofdstuk 8 van Hooglied, in vers 5. Het gaat nogmaals ten eerste over Israël, vergeet het nooit. Maar u mag het ook op uzelf toepassen. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefde? Zie je dat? Er komt een moment straks dat hij komt. Dan bent u aan het einde van uw woestijnreis, de wedloop. En dan wordt er duidelijk dat u leunt, want u bent donker van huid, u kunt het zelf niet, echt niet, maar u leunt op hem. Leunt u op hem? Yes? Heeft u hem echt lief? Heeft u iets gezien van zijn liefde? Van de Heere Jezus? Berea Ermelo, hou vol. Zorg dat het altijd om hem draait. En dan zul je straks, als hij komt, terwijl je leunt op hem, ingeleid worden in het huis van de Vader. En dan zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Amen. Ik mag met u danken ook nog. Trouwe God, Vader, wat is uw zoon toch heerlijk. En wat zijn zalfolie, wat hij door de Heilige Geest allemaal laat zien in de evangelie, wat is dat toch geweldig. Daar mogen we ook van genieten, Vader. Maar hij heeft ons ook in de binnenkamers gebracht. Bij uw hart. Heer, in uw hart is de heerlijkheid van uw Zoon. U heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan hem. We mogen straks hem voortreffelijk weerspiegelen in deze schepping die nu nog zucht. Vader, wat een genade is dat toch. En ik bid voor ieder die hier vanochtend is, voor mezelf, dat we echt in die binnenkamers mogen zijn. Dat we iets mogen zien van u door het woord van God, van uw schoonheid. Zodat wij mogen zeggen, trek mij met u mee, ik volg u in alles wat u van mij vraagt, tot eer van uw naam. Amen. Amen.